Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lijd, dus fel geslagen. Psalm 22, vers 1. Wij willen luisteren naar het voorlezen uit Gods heilig en dierbaar woord. Uit de eerste zendbrief van de apostel Petrus, het derde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 22. Dus 1 Petrus 3, de versen 13 tot en met 22. Vooraf wordt ons gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 15 van de erfzonde.
Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht, welke is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in het lichaam van hun moeder. En die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Ze is ook zelfs door de doop niet geheel teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam van deze dood verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling van de Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Dan lezen we nu 1 Petrus 3 vanaf vers 13. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. En hebt een goede consciëntie, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid van God eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is acht, zielen behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid van het lichaam, maar die de vraag is van een goede consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand van God, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde.
We gaan nu zingen uit Psalm 89, vers 7, 8 en 20. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort, gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. 7, 18 en 20 van Psalm 89, er wordt gecollecteerd. Vandaag is de diaconale collecte, de extra collecte, de eerste rondgang, bestemd voor noodhulp in Myanmar. Daarnaast wordt er gecollecteerd voor kerk- en kerkbouwfonds. Gemeente, de tekst vindt u in 1 Petrus 3 vers 18. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt is door de geest. Deze tekst rust ons catechetisch onderwijs uit zondag 15. De Heidelbergse catechismus zondag 15 willen we dus vanavond behandelen aan de hand van 1 Petrus 3 vers 18 en we zullen nu de zondag lezen. In vraag 37, wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. In vraag 38, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En in vraag 39 heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware. Ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. We zetten boven zondag 15 vanavond aan de hand van die tekst uit 1 Petrus 3 het lijden van Christus voor de onrechtvaardigen. Het lijden van Christus voor de onrechtvaardigen. In de eerste gedachte zijn zoenoffer hun verlossing. Dat is vraag en antwoord 37. In de tweede plaats zijn vonnis hun vrijspraak. Vraag en antwoord 38. En de derde, zijn kruisdood hun zegen. Vraag en antwoord 39. Dus het lijden van Christus voor de onrechtvaardigen. Zijn zoenoffer hun verlossing. Zijn vonnis hun vrijspraak. En zijn kruisdood hun zegen. De eerste zendbrief van de apostel Petrus ligt voor ons open. Petrus, de bekende apostel, misschien wel de bekendste apostel, heeft die twee zendbrieven geschreven, de eerste en de tweede zendbrief. De vroegere vissersman, maar hij is nu visser der mensen geworden. En hij maakt zich bekend in de eerste zendbrief aan het begin, een apostel van Jezus Christus, een apostel. Dat is iemand die uitgezonden is tot de dienst van de prediking. Een gezondene van de Heere Jezus Christus, een uitgezondene. Aan wie schrijft Petrus? Hoor maar wat hij zegt. Aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Azië, Cappadocië en Bithynië. De vreemdelingen, dat woord dat hoorden we vorige week al in de preek, vreemdelingen. Dat zijn mensen die voelen zich hier niet thuis op deze wereld. Een vreemdeling op aarde, dat zijn geen mensen die vreemd gaan doen of apart gaan doen. Nee, dat zijn mensen die zijn op reis. Zoals een vreemdeling in een ander land te gast is en daar een poosje blijft, korter of langere tijd, en dan weer teruggaat naar zijn eigen land. En zo is een kind van God een vreemdeling op de aarde, en die reist hier door deze wereld, maar die is op reis naar een beter vaderland. Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet, Psalm 119 of Psalm 39, ik ben een vreemdeling bij u. Nou, die vreemdelingen die woonden daar ook in, ja, in die landstreek van Klein-Azië. tegenwoordige Turkije, in die streken die Petrus noemt, Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Pontus in het noorden, Galatië in het midden, Cappadocië in het oosten, Azië in het westen, Bithynië in het noorden. En daar woonden dus allemaal verstrooide kinderen van God. He, die waren daar verstrooid en die woonden daar in dat land, in die landstreek. En voor hen schrijft Petrus een brief. En dat doet hij vanuit Babylon. En ik sluit me aan bij de verklaarders die zeggen, dat is Rome geweest. Rome, daar is Petrus geweest en vanuit Rome, eigenlijk Babylon, die wereldstad, schrijft hij zijn brief. En dan wil hij Gods kinderen daar, die het moeilijk hebben, die vervolgd worden, die moeten lijden. Hij wil als het ware een hart onder de riem steken. En hij wijst op hun voorrechten in die eerste hoofdstukken. Zeg maar van hoofdstuk 1 vers 3 tot 2 vers 10 over de verlossing en over de heiliging. En dan gaat hij ze ook wat meer leren over het leven. Ze moeten in deze wereld staan en ze moeten in deze wereld ook lijden. Want Gods kinderen die hebben hier een reis te maken. En dat is niet altijd een makkelijke reis. Dan moeten ze hier door veel verdrukkingen heen. Soms ook letterlijk als we denken aan de vervolgde kerk, laten we daar ook steeds aan denken, ook in onze gebeden. Maar ook wie dan ook een kind van God is en waar hij of zij ook woont, het zal altijd strijd met zich meebrengen, waar we ook zijn. Soms in het gezin, soms in de familie, soms in de omgeving, soms op het werk of wat het dan ook is. En zo wijdt Petrus de kudde Gods die onder hem is. Petrus en die vreemdelingen die zijn verbonden aan Christus. En ook aan het lijden van Christus. Christus heeft geleden, dat zegt Petrus, en zij moeten ook lijden. En op dat lijden van Christus wijst Petrus bijzonder ook wel in die tekst. En dat is ook een van de verwijsteksten. En daarom heb ik voor vanavond deze tekst gekozen. Want ook Christus heeft eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En daar gaat het onderwijs van de catechismus nu juist over in zondag 15. Over dat lijden van Christus voor de onrechtvaardigen. En is dat nu ook voor mij? Ben je misschien zo naar de kerk gekomen vanavond of zo mee gaan luisteren, waar we dan ook zijn? Want is de laatste lijdenszondag, gemeente? De avond van de laatste lijdenszondag, de lijdenstijd is weer bijna voorbij, Goede Vrijdag. En dan volgende week zondag Pasen, als de Heer het geeft, gaat over de opstanding van Christus. Maar nu die lijdenstijd, wat heeft het ons nu gebracht? Zoveel preken gehoord, zoveel preken zijn er ook gelezen over het lijden van Christus. Dat het nog eens terug zouden halen in onze gedachten. Maar is het nu ook persoonlijk voor mij? En als ik er nu iets van heb leren kennen, is er nu ook wat verdiept in die achterliggende weken, dat ik er meer op heb mogen zien, hè, in alle moeite en ook in alle zorg van het leven, dat Gods kinderen ook een opwas mogen kennen in de genade en in de kennis van die lijdende Here, Jezus Christus. Zijn zoenoffer, hun verlossing. Laten we eens even kijken wat de opstellers van de catechismus ervan zeggen. Wat verstaat gij door het woordeke, het woordje geleden? Nou, dat kleine woordje geleden, dat is natuurlijk, ja, zo gezegd, geleden, lijden. Dat, ja, zeven letters. Wat is dat nu eigenlijk voor een klein woord? Klein woordje geleden. En in de tekst staat het ook, hè, vanavond, die voor de zonden heeft geleden, zegt Petrus. Lijden. Even nadenken. Even stil zijn. Wat een wereld van gedachten. We zitten hier vanavond met veel mensen en ik denk ook aan de mensen thuis. Als nu iedereen vanavond iets, bijvoorbeeld maar één ding uit zijn leven zou vertellen, wat voor hem of voor haar lijden betekent. Moeite, verdriet. Dan is er niemand in de kerk of die meeluistert, die dan niets zou kunnen zeggen. En soms gaat dat lijden van mensen ontzaglijk diep. Maar bij ieder, dan zeggen we wel eens, ieder hart heeft smart, ieder huis heeft kruis, ieder mens kent iets van lijden. In het groot, in de wereld, maar ook in het klein, hè, in je eigen leven of gezin of lijden. Dat is een wereld van gedachten. Geleden, dat komt door onze zonde. En nu gaat er hier ook een wereld open als we denken aan het lijden van Christus. Dan zou je zeggen, dat is nu een oceaan van Gods gedachten. Want in dat lijden van Christus, daar zit iets in van, ja, van de wil van de Vader. Dat moest zo gebeuren. En van de overgave, de gewilligheid van de Zoon. En van het werk van de Heilige Geest. En als we dan denken aan geleden, dan gaat het niet over ons lijden. Dat komt ook nog wel aan de orde. He, want Petrus die zegt, zoals Christus geleden heeft, zo moeten die vreemdelingen, Gods kinderen, ook door lijden heen. Dat is er ook wel aan verbonden. Maar hier even alle nadruk op het lijden van Christus. Dat was niet zijn levenslot. Maar je zou kunnen zeggen, dat was nu zijn levenswerk. Geleden. Dat hij aan lichaam en ziel, en dan sla ik even wat woorden over, dan staat er de toren Gods gedragen heeft. Hij heeft gedragen, hij moest dat dragen, hij moest dat torsen als een zware last, lijden dragen. Waarlijk zegt Jesaja, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. En Petrus zegt een hoofdstuk eerder, in 1 Petrus 2, dat is een andere verwijstekst, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. En hij heeft zelf een keer gezegd, hoe word ik geperst totdat het volbracht is? Wat heeft hij dan gedragen? Wat heeft de middelaar gedragen? Wat heeft Christus gedragen? De toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts. De toren Gods, de toren van God heeft hij gedragen. Gods toren, dat is heilige toren. Als wij boos zijn, dan kan dat heel onheilig zijn. Hè? Dat is nooit heilig. Maar de Heere die is heilig boos. Mag ik het zo eens zeggen, eenvoudig? Die heeft heilige toren. Dat is een zuivere, reine, heilige afkeer tegen alles wat zondig is. Gods toren. Dat is ook ondeelbare toren. Je kunt die toren van God niet in stukjes delen. Dat is niet de toren tegen een paar personen. Nee, dat is de toren van God die brandt tegen het hele menselijk geslacht. En die volle toren heeft Jezus moeten dragen en willen dragen. En die volle toren van God, die heeft hij voor zijn volk weggedragen. Want hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft die toren van God voor zijn kinderen weggedragen. Aan lichaam en ziel heeft hij dat gedragen. Aan lichaam en ziel. Nadruk op de menselijke natuur. God kan niet lijden. Maar de Heere Jezus naar zijn menselijke natuur heeft geleden. En zijn Godheid heeft hem ondersteund. En wanneer heeft hij geleden? Ja, zegt iemand in de kerk. Natuurlijk zijn we in de lijdensweken en dan denk ik dat de Heere Jezus geleden heeft. Ja, Dat begon eigenlijk in Gethsemane. Toen was het ook zo zwaar. En toen later bij Pilatus. En vanmorgen hoorden we van Herodes. En toen weer terug naar Pilatus. En dan, toen aan het kruis. Ja, toen was het wel op zijn ergst. Wat staat hier? De ganse tijd, de hele tijd van zijn leven heeft de middelaar de toren van God gedragen. De hele tijd van zijn leven. Net als Lot die zijn rechtvaardige ziel kwelde. Ja, dat zijn ook woorden van Petrus. In de tweede Petrusbrief, dan heeft hij het over de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel van de gruwelijke mensen. Die rechtvaardige man die in Sodom woonde, Lot. Hij moest iedere dag zijn rechtvaardige ziel kwellen, staat er dan. Door het zien en horen van hun ongerechtige, hun boze werken. Dus die man die heeft gezucht iedere dag in Sodom, daar te midden van die wereld van Sodom te moeten leven. En nu is Christus, die heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld, altijd gekweld. Want van Lot weten we dat hij het op een gegeven moment, ja, hij is daar maar in Sodom gebleven. En het is maar gelukkig dat de Heere Lot uit Sodom heeft verlost, want anders was hij nog met Sodom, ja, verloren gegaan, zou je zeggen, want dan was hij nog in Sodom omgekomen. Maar Christus, hij heeft zijn rechtvaardige ziel altijd gekweld, maar zonder zonde. Bij Lot zat daar natuurlijk ook de zonde nog tussen. En hoe heeft Jezus dat dan geleden en zijn ziel gekweld? Nou, dat begon al vroeg, de vijandschap van Herodes. En het onbegrip van zijn ouders toen hij 12 jaar was en in de tempel zat. En zijn moeder zei, kind, hè, wat doet ge daar hier in de tempel? Uw vader en ik hebben u met angst gezocht en ze begrepen het niet. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? De verzoeking van de duivel, was dat geen lijden? En toen ze in Nazareth hem verwierpen en hem wel van die steilte, die steile berg wilden afgooien. En de vijandschap in zijn eigen gezin, zijn broers geloofden niet in hem. En de hardheid van de scharen, toen ze zeiden, deze reden is hard, wie kan ze horen? Die preken, die kunnen we eigenlijk niet meer aanhoren. En de afwijzing van de fariseeën en van de schriftgeleerden. En de onkunde, het onbegrip van zijn discipelen. Dit zal u geenszins, ook van Petrus. Heeft hij allemaal geleden. Maar vooral dus die toren Gods. Hè, dat was eigenlijk het ergste. Die toren van God die op hem drukte. Maar bijzonder. En dan is het natuurlijk wel waar wat net naar voren kwam aan het einde van zijn leven. De 3 G's, Gethsemane, Gabbata, Golgotha, Gethsemane de Hof, olijvenpers. Daar aan de voet van de olijfberg waar Jezus zijn strijd streed. En Gabbata, dat is de rechtplaats van Pilatus, hè, waar recht gesproken werd, of litos strotos, Gabbata. Een verhoogde plaats waar de rechter zat, Pontius Pilatus, en Golgotha, de kruisheuvel Golgotha, in zonderheid bijzonder aan het einde van zijn leven, geleden. Gemeente, de toren Gods tegen het gehele menselijk geslacht. Weet je wat dat betekent? Het is tussen God en het menselijke geslacht niet meer goed. Hoe is dat gekomen? Ja, dat is in het paradijs gekomen. Moeten we daar nu altijd maar weer over praten? En moeten we daar nu altijd maar weer over preken? En moeten we daar nu altijd maar weer over horen? Ja, want dat is de zwarte achtergrond. Eigenlijk moet dat in iedere preek, ja, dat moet ook in iedere preek naar voren komen. Want we moeten verlost worden van onze zonde. Want die toren van God die brandde tegen dat hele menselijke geslacht. Want Adam en Eva zijn van de Heere afgegaan. En toen is dat hele menselijke geslacht meegesleept in de zonde. En wij zijn allemaal leden van dat menselijk geslacht. Van het uur van ons ontvangenis af. In zonden ontvangen. In ongerechtigheid geboren. Het is niet goed tussen jou en God. Tussen u en God. Tussen mij en God. Hoe vaak hebben wij dat al gehoord, maar doorleef je dat nu ook? Of zeg je, ja, ik heb het weer gehoord en ik ga weer over tot de orde van de dag. Wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En u staat er, niet gedragen de zonde van het hele menselijk geslacht. Dan zou het hele menselijk geslacht ook zalig worden. He, er zijn wel mensen die dat zeggen. Die zeggen, Christus heeft dat voor alle mensen geleden en alle mensen worden zalig. Nee, er staat de zonde tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. Dit is de zonde die brandde tegen dat hele menselijk geslacht. Dat is Gods volle toorn en die heeft Christus voor zijn volk weggenomen. Want Christus heeft geleden voor de zonden, zegt Petrus. En in dat woord lijden, hè, dat wordt voor Christus, maar ook voor de gelovigen gebruikt in die Petrusbrief. Hij heeft voor de zonden geleden. En de zonden, ja, dat is eigenlijk dat woord wat in Petrus gebruikt, in die Petrusbrief gebruikt wordt. Dat wil eigenlijk zeggen, ja, de zondige toestand. En in dat woord, in dat Griekse woord zit ook iets van missen, hè? Het doel missen, de weg missen, God missen. En zo zegt Petrus, die onze zonden, hij heeft voor de zonden geleden. En Petrus was een getuige van het lijden van Christus. Dat zegt hij ook, hè? Ik die een medeouderling ben en een getuige van het lijden van Christus. Petrus was erbij geweest. Ja, je zou zeggen, hij was een slapende getuige. Hij heeft geslapen toen zijn meester daar kroop door Gethsemane. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken, heeft de Heere tegen die discipelen gezegd en ook tegen Simon Petrus. En later was hij een verloochenende getuige, want hij stond te vloeken en te zweren dat Christus zijn meester was. Maar toen heeft hij op de paasmorgen toch ook gezien hoe Christus geleden had, maar ook opgewekt is. En dat was voor hem de grond van zijn leven geworden. En daarom kan hij hier schrijven. Want Christus heeft ook voor de zonde geleden. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Aan lichaam en ziel met zijn lijden als met het enige zoenoffer. O, dan zegt de catechismus, dat is het enige offer, zoenoffer. Zo alleen kan het goed komen, zoenoffer, verzoening. Het is weer goed tussen God en de mens. En zo gaat de Heere Jezus Christus door zijn lijden als met dat enige zoenoffer. Hij gaat zijn kinderen van die eeuwige verdoemenis verlossen. En dat is zo'n diep woord, dat is zo'n diep geladen woord. Verdoemenis, een ontzaglijk woord. Dat wil zeggen dat eeuwige straflijden in de hel, in de buitenste duisternis. Daar moeten we niet hard over praten. Daar moeten we altijd teer over praten. Maar wel eerlijk over spreken. Want de Bijbel doet dat ook. Die verzwijgt dat woord ook niet. Dan staat het hier zo ook op grond van Gods woord. De eeuwige verdoemenis. Maar daarvan verlost God nu zijn volk. Daarvoor moest Christus nu lijden om die prijs te gaan betalen. Om te verwerven, staat hier, te verdienen. Gods genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Gods genade, dat is Gods gunst die wij verzondigd hebben. Gods gerechtigheid, dat is die rechte verhouding, gemeente, met God die wij verbroken hebben. Dat eeuwige leven, dat is die gemeenschap waaruit we ons weggezondigd hebben. Wij zijn van God weggelopen. En nu heeft hij dat voor ons gedaan, zegt hier de catechismus. Dat is voor dat doodschuldige volk van God. Die verdiend hebben onder die eeuwige toren van God te moeten verzinken. Dat is dat enige zoenoffer dat we mogen preken. Dat we mogen aanwijzen. Dat we mogen aanprijzen. En wil er nu troost komen uit dat enige zoenoffer van Christus, dan moeten mijn offers eraan. Die offers van Petrus, die moesten er ook aan. Petrus wilde alles van zichzelf er nog tussen schuiven. Heren, dat zal u geenszins geschieden. En heren, ik ben bereid om met u de dood in te gaan. Ik wil ook mijn offer nog wel brengen. Maar dan gaat de Heere Jezus dat eigenlijk allemaal afnemen van die discipelen. Ze kunnen nog niet een uurtje met hem wakker blijven. En ze gaan straks allemaal vluchten en ze verlaten hem, deze borg en zaligmaker. Maar dan gaan dan moet Petrus dat wel op een hele hardhandige manier leren. Hij kan helemaal niets zonder die zaligmaker. En nu staat er, hij heeft eens geleden, eens, één keer. Dat schrijft Petrus, hij heeft eens geleden, één keer voor de zonde geleden. En met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Hij is de rechtvaardige, hij heeft dat voor onrechtvaardigen gedaan. En daarom is dat enige zoenoffer van Christus volkomen genoeg. Zijn zoenoffer is hun verlossing. Dat mag Petrus schrijven. Dat mag die catechismus hier vanavond ook nazeggen. Dat heeft Petrus mogen ondervinden. Als dat offer van Christus er niet was, dan was het kwijt, dan was het verloren. En daarom is het voor Petrus zo anders dan voor Judas. Dan mag Petrus op grond van dat zoenoffer ervaren. Gods genade, de gerechtigheid, het eeuwige leven. En dan mag hij schrijven aan die andere kinderen van God daar in Klein-Azië. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En als Petrus dat dan schrijft. En zijn secretaris Silvanus Silas het opschrijft, hè? Want hij heeft het geschreven door Silvanus, deze brief. Dan wist Petrus heel goed, ik ben een onrechtvaardige. En nu heeft Christus rechtvaardig voor mij, ook voor mij, geleden. Schrijf het maar, zeg het maar. En zo mag het ook gepreekt worden, ook vanavond. Opdat de Heere het ook vanavond in het hart zou mogen brengen door de kracht van zijn geest. Hij heeft eens geleden voor de zonden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En als er dan vanavond hier in de kerk of in het meeluisteren iemand zit die zo wordt ontdekt aan zijn onrechtvaardigheid. Wat een wonder dat dat hier nu staat. Voor de onrechtvaardigen, niet voor de rechtvaardigen. Ja, dat worden ze wel, om Christus wil. Maar in zichzelf onrechtvaardigen. En nu naar het tweede, zijn vonnis hun vrijspraak. Want als je nu de 12 artikelen goed leest, dan staat er, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Pontius Pilatus, ja, zijn naam is vandaag ook al gevallen in de preek van morgen. Van Pilatus naar Herodes. Pilatus, wie was dat nu eigenlijk? Pontius Pilatus. Nou, dat was de rechter, een Romeinse rechter. En die sprak, ja, het vonnis uit. Vonnis, dat is de beslissing van de rechtbank. Dus je hebt alles onderzocht en dan komt er een beslissing. Dat is de uitspraak van de rechter, het vonnis. Weet je even wat vonnis betekent? En de rechter Pontius Pilatus. Waarom staat er nu eigenlijk die naam van die rechter ook in de 12 artikelen? Nou, zegt Augustinus, dat is omdat je dan weet, in die tijd is het gebeurd. Het is echt gebeurd. Gaat maar onderzoeken. Het is natuurlijk niet zomaar iets vaags dat de Heere Jezus is gestorven. Ja, dat kun je onderzoeken. Dat staat in de Bijbel. En vooral ook Lucas, die heeft daarover geschreven. Hè, de tijd van Augustus en de tijd van Cyrenius. Nou ja, die tijd. Het is allemaal gebeurd in die eeuw, in die jaren, onderzoek het maar. Onder die rechter is het gebeurd. Toen heeft Jezus voor die rechter gestaan, Pontius Pilatus, die van 26 tot 36 na Christus 10 jaar stadhouder was. En Pontius Pilatus is de vertegenwoordiger van de overheid, van de wettige overheid. Zoals iemand van de regering op een bepaald moment de regering kan vertegenwoordigen. Zo was Pontius Pilatus, hij was de vertegenwoordiger van de overheid van de Romeinen. De Joden die stonden onder de heerschappij, hè, onder de macht van de Romeinen. Ze waren bezet gebied. En dat werd allemaal vanuit Rome aangestuurd. Daar hadden de Joden natuurlijk een gruwelijke hekel aan, maar ja, ze moesten wel met die Romeinen rekenen. Daarom moest Jezus ook, ja, dat Sanhedrin had wel gezegd, des doods schuldig, maar ze moesten ook nog naar de Romeinen toe. En dat Romeinse recht, dat stond bekend om zijn zuivere en eerlijke rechtspraak. Er was zo'n uitspraak, er moet gerechtigheid geschieden, er moet gerechtigheid geschieden, het recht moet zijn loop hebben, al zou de wereld vergaan. Onder de rechter Pontius Pilatus, achter die aardse rechter Pontius Pilatus staat de hemelse rechter God. Kunnen wij niet goed begrijpen en toch is het zo. Want God is de hoogste rechter en alle aardse rechters en alle aardse overheden zijn eigenlijk dienaressen van God of dienaren van God. Hè? Zo staat dat ook in de Bijbel. De overheid is Gods dienares. En daarom is ook ons gebed voor de overheid nodig, want ze regeren ons in Gods naam. En dan kun je van alles van die overheid zeggen, maar nu even vanuit God gezien, God geeft die overheid om recht te spreken. En achter deze rechter staat God, want hij was aangesteld door die Romeinse wettige overheid om recht te spreken in Israël in die tijd dat Jezus voor zijn rechter staat. En nu moet je het zo zien, Christus was onschuldig. Dat staat hier ook, hè? Onschuldig onder de wereldse rechter veroordeeld. En toch was Christus schuldig, begrijpen jullie dat? Christus was onschuldig en schuldig. Zal ik het proberen uit te leggen? Christus was natuurlijk onschuldig, hij heeft nooit één zonde gedaan, nooit één zonde gedacht. Een zondige gedachte had hij nooit, heeft nooit een zondig woord gezegd, heeft nooit iets zondigs gedaan. Altijd was alles goed, hij was rechtvaardig. Hij was volkomen rechtvaardig. En toch als de Heere, God de Vader, naar de Heere Jezus, zijn Zoon keek, dan zag hij hem als schuldig. Waarom? Omdat Gods Zoon de schuld van al Gods kinderen op zich droeg. Hij was beladen, belast met al de zonden van de uitverkorenen. En zo was Gods Zoon schuldig voor het recht van zijn vader. En zo heeft die rechter hem veroordeeld. Christus veroordeeld, maar Christus die droeg die schuld van al Gods kinderen op zich. En zo is hij het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Gemeente, wat zijn dat ernstige dingen. De Heere Jezus staat voor de rechter als de grootste wetsovertreder. Omdat hij die zonden, die vreselijke zonden draagt van al Gods kinderen. En gemeente, daarom moeten wij Christus leren kennen. Daarom moet je in Christus zijn. Want buiten Christus kan het niet. Kan ik niet voor God bestaan? Kan ik niet voor God verschijnen? Voel je dat, gemeente? Ik moet Christus hebben. Ik moet in Christus, ik moet die middelaar kennen. Want anders kan ik nooit voor God verschijnen. En wie weet hoe spoedig, hoe snel wij al voor de Heere staan, voor die rechterstoel. En als je dan met je eigen schuld en zonde komt, dan zal dat zo ontzaglijk zijn. Gemeente, daar kan nu in dit leven nog een oplossing voor komen. Ja, daar moet een oplossing voor komen. Dan moeten we nu in dit leven Christus leren kennen. Die hier als een schuldige heeft gebogen. Onschuldig was hij omdat hij geen zonde heeft gekend en gedaan. Maar schuldig onder dat recht van zijn vader. Wegdragend de schuld en de vloek van de zijnen. En alleen als we in Christus zijn, dan hebben we niets te vrezen. O, dan is het allemaal toch zo onbelangrijk. In Christus of buiten Christus, het oordeel van God. Nou, daar staan we voor, hè. Daar staan we voor. Wat zegt Petrus hier in die tekst? Hij is gedood in het vlees. Hij is levend gemaakt door de geest, staat met hoofdletter. En door die geest heeft Christus ook al in het Oude Testament gepredikt. Want als je dan die tekst verder leest, vers 19, dan staat er in de welke in die geest hij ook heen gegaan is en de geesten in de gevangenis, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. Wat bedoelt Petrus daarmee? Dan heeft hij het ineens over Noach. Christus heeft ook al door Noach gepreekt. Is dat zo? Ja. Wat gebeurde er in de tijd van de zondvloed? Die mensen die zondigden. En die zondigden maar door. En het was zo verschrikkelijk. Dat de Heere zei. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met die mens. Ik geef ze nog een tijd van bekering. En dan komt het water van de zondvloed. Dan komt mijn oordeel. En toen gaf de Heere een prediker. Noach. Die moest een ark bouwen, kinderen. En heeft 120 jaar aan die ark gebouwd. En wat een groot schip werd dat. En dan hoorde je die hamerslagen op die ark, hè, bij die ark. En iedere hamerslag zei eigenlijk, het oordeel komt, het oordeel komt, het oordeel komt. En zo heeft Noach gepreekt. En Noach heeft ook de mensen om hem heen gewaarschuwd. En nu zegt Petrus, nu heeft die geest van Christus eigenlijk door Noach al gepreekt tot al die mensen om hem heen. Maar die mensen hebben niet geluisterd. En Petrus zegt, nu zijn die zielen in de gevangenis. Die zijn al geoordeeld. En die wachten tot de oordeelsdag, hè, de dag van het laatste oordeel. Wat een aangrijpende gedachte. We liggen onder het oordeel van God. En mensen die niet hebben geluisterd en al zijn gestorven, die wachten als het ware op de dag van het laatste oordeel. Maar die zijn al geoordeeld persoonlijk naar hun eigen ziel. En ja, toen kwam die zondvloed. En toen verdronken die mensen. En Noach en die acht anderen, acht zielen, zegt Petrus, die werden behouden in dat water. Gemeente. En zo spreekt Petrus over dat oordeel. En zo wijst de catechismus in 38 ook dat oordeel aan. En zo moeten we vanavond ook dat oordeel aanzeggen en preken. Als we doorleven zoals we geboren zijn, gaat het niet goed. Maar die ark, die staat vandaag nog open. Matthew Henry zegt, het is beter te gaan met 8 in de ark. Dan met 8 miljoen te verdrinken in het water, in de vloed. Beter te gaan in de ark, dan te verdrinken in de vloed. Het oordeel komt. Maar nu staat er van de Heere Jezus, opdat hij onschuldig onder die wereldlijke rechter veroordeeld is en ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Hij is de rechtvaardige. Voor de onrechtvaardigen, zegt Petrus. Zie je die moordenaar? Hij leert zich als een onrechtvaardige kennen. Wat zegt de moordenaar daar aan dat ene kruis? Hij zegt, wij toch rechtvaardig. En je moet het zo voorstellen. Hier hangt de Heere Jezus.
En daar die ene moordenaar en daar die andere moordenaar. Die hangen eigenlijk zo in een soort driehoek. Wij denken wel eens aan een rij recht naast elkaar. Nee, de Heere Jezus in het midden en dan die moordenaar zo aan iedere kant één. En dan zegt die ene moordenaar, wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf, wij zijn onrechtvaardig. Maar deze, en hij zal geknikt hebben met de laatste krachten, deze, die aan dat middelste kruis, die is rechtvaardig. Hij rechtvaardig. En dan gaat die man smeken tot die rechtvaardige. Dan zegt die Heere, gedenk mijner. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Petrus zegt, de vloed kwam en de ark bracht behoudenis. En dan wijst Petrus ook nog op de doop. Hij zegt, niet dat uitwendige water natuurlijk, dat helpt niet. Niet dat doopwater, hè, als we dat volgende week zondag weer zien druppelen, dat helpt ons niet. Maar dat werk van Christus. En daar wijst die ark op. Daar wijst dat water op. Dat water van de doop. Dat wijst op dat werk van Christus. Waardoor je het oordeel kunt ontgaan. En dan wijst Petrus op het oordeel. Doet de Bijbel ook. Hè, op andere plaatsen. Doet de catechismus hier ook. Maar hij wijst ook op de genade. Je kunt nog bevrijd worden van dat oordeel. Die ark is nog open. Dat werk van Christus is er nog. Die zaligmaker die is nog heden, vandaag beschikbaar voor verloren en arme zondaren. O buig toch. Ja, dat leert de Heere aan al zijn kinderen te buigen. Psalm 119, we gaan het zingen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Psalm 119, vers 69. Dat zingen we voordat we naar de derde gedachte gaan. Schrijf maar op, Silvanus, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel gedood is in het vlees. Ja, dan gaat het daar eigenlijk ook nog over in ons derde punt. Zijn zoenoffer, hun verlossing, zijn vonnis, hun vrijspraak. Ze worden bevrijd van dat oordeel. Zijn kruisdood, hun zegen. Heeft dat iets meer in, vraag 39, dat hij gekruisigd is of dat hij met een andere dood zou gestorven zijn? Die Romeinen die kenden de kruisiging. Dat hadden ze overgenomen van de Carthagers, een
wreed Afrikaans volk. Wat kun je van die kruisdood zeggen? Nou, dat was wel het ergste, de ergste manier waarop je kon sterven. De ergste misdadigers werden gekruisigd. Dan moest je toch wel heel erg gemaakt hebben, wil je gekruisigd worden. Levend aan een hout, hè? De Joden als straf hingen wel eens een gestorven lichaam aan het hout. Als een prooi voor de roofvogels en roofdieren, maar levend aan een hout. Vreselijk, smartelijk ook. Pijnlijke dood, verschrikkelijk. De paal stond al gereed en de kruiseling die moest vaak die dwarspaal, die moest hij meeslepen naar de plaats waar hij gekruisigd werd. En dan werden daar zijn handen en zijn voeten vastgespijkerd. Dan moet je dat voorstellen door je, ja hier, door polsen, hè? En bij die enkels. Verschrikkelijk, pijnlijk. En dan, ja, dan ging dat natuurlijk helemaal niet goed in het lichaam. Het was niet alleen pijnlijk, maar dan kwam er koorts en infectie bij. Dus iedere ademhaling deed pijn en vooral ook vervloekt. Het was zo verschrikkelijk. Die mensen die hingen een eindje met hun voeten van de grond. Dat betekende, je hoort niet meer hier op deze wereld. Wij stoten je uit. Maar je hoort ook niet bij de hemel, want ja, je bent eigenlijk een vloek, een vervloekte. En je moet dat eens even overdenken van Christus. Zo verschrikkelijk. Die kruisdood, hè, die kruisdood, zo erg. Kun je toch snappen dat Petrus dat zegt, hè? Hij heeft eens voor de zonde geleden. En dan zegt Petrus een hoofdstuk eerder, dan heeft hij het ook over dat kruis. Dan zegt hij, hij heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Op het hout. Dat is een typisch woord voor Petrus. Dat zegt hij in de handelingen ook. Ze hebben hem aan een hout gehangen. En later zegt hij het ook in het huis van Cornelius, een hout. Christus moest voor mij aan het kruis hout, zegt Petrus. En dan voel je wel de ernst, maar ook iets van de liefde. Dat hij dat nu voor mij wilde doen, zegt Petrus. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. En dat is nu zo'n rijk tussenzinnetje. Hier in die tekst 1 Petrus 3 vers 18. Opdat hij ons tot God zou brengen. Daarvoor werd hij gekruisigd. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Nu droeg Christus de vloek, zegt de catechismus. En nu vervult hij de kerk met zijn zegen. De Heere onze God heeft de vloek in een zegen veranderd. En nu zegt Petrus opdat hij ons tot God zou brengen. En kijk, dat is nu de kern van de verzoening. Een verloren zondaar wordt weer bij God teruggebracht. En is dat nu niet je hoogste verlangen? Als je nu door de Heilige Geest wordt aangeraakt. Als je nu door de Heilige Geest wordt overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heere nu in je leven gaat werken. Of je nu jong bent of wat ouder bent, dat maakt niet uit. Maar dan krijg je toch dat gemis van God. En dan gaat het toch om die gemeenschap, die band met God. En hoe moet dat nu ooit weer goedkomen? Nou, zegt Petrus, dan heeft hij ons door die kruisdood, door zijn dood, door dat lijden onder de zonde, door zijn prijs die hij betaald heeft, opdat hij ons tot God zou brengen. Opdat hij ons tot God zou brengen. En daarom moest dat gezegend lichaam aan het kruis genageld, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En dan zegt ons avondmaalsformulier, dan heeft hij de vervloeking van ons, en dan gaat het natuurlijk over Gods kinderen, op zich geladen.
opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Zie het allemaal hier, lees je het hier ook allemaal terug. Beetje andere woorden, maar dat is de kern. En daar mag Petrus van schrijven. En dat is voor Petrus de grond van zijn leven geworden. Dat is zo'n ontzaggelijk wonder geworden. Een wonder voor Petrus. Dat hij nu aan dat kruis heeft gehangen. Jezus aan het kruis. En Simon Petrus straks eeuwig. Eeuwig naar huis. Hij heeft ons tot God gebracht. Vreemdelingen daar in Pontus. Daar in Galatië. Nu moet je een poosje lijden, zegt Petrus. Maar nu moet je maar denken aan dat lijden van Christus. Opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel gedood is in het vlees, ja zeker. Hij is gedood. Hij is de kruisdood gestorven. Hij is naar zijn menselijke natuur. Hè, we gaan het op Goede Vrijdag gedenken. Hij heeft de geest gegeven. Hij is gestorven. Maar opdat hij ons tot God zou brengen. En hij is levend gemaakt door de geest. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dan brengt hij bij God. En dan komen die vreemdelingen thuis. En u moest Christus lijden. En dan ben ik even weer bij Petrus. Dat gaat Petrus nu als voorbeeld gebruiken. Dan zegt hij, nu heeft Christus geleden. En nu moeten jullie christenen ook een poosje lijden. En dan moeten jullie hier een poosje door deze wereld gaan. En dan moet je ook een kruis dragen. In deze wereld. En dan moet je maar niet lijden, zegt Petrus, als een kwaaddoener. Maar dan moet je lijden als iemand die goed doet. Dan zegt Petrus eigenlijk tegen die mensen daar. Nu zul je in de wereld verdrukking hebben. Maar kijk nu eens naar die lijdende Christus. Nu moet je een poosje ook lijden in deze wereld. Hij heeft een voorbeeld nagelaten. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. Die als hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf in de hand van degene die rechtvaardig oordeelt. Wandel dan maar een poosje nog in vrezen. De tijd uw inwoning. En blijf dan maar heel dicht bij die lijdende Christus. Hij heeft een voorbeeld nagelaten. En volg zijn voetstappen daarna. Amen. Heren, zou u het onderwijs van 3 keer vandaag willen zegenen? U ging de gemeente nog na met uw woord. En zo mocht uw woord nog klinken. En zijn we gewezen in de 3 diensten. Op Christus, voor Herodes. En vanmiddag die enige priester, Jezus Christus, die volmaakt zal doen wat in Gods hart is. En vanavond weer over Christus, opdat hij ons tot God zou brengen. En Heere, daar zal toch over gaan. Eeuwig straks bij God, of eeuwig straks ver bij God vandaan. Heere, zou u de ernst van deze prediking willen zegenen, maar de ruimte die er ook ligt in de prediking willen gebruiken, dat we tot u zouden gaan roepen en het bij u zouden gaan zoeken. Gedenkt u ons in de rest van deze week met alles waar we tegenop zien, met alles waar we misschien naar uitzien. Wilt u helpen en bewaren en geven wat niet gemist kan worden. Breng ons op de Goede Vrijdagavond weer in de kerk, om dan ook uw woord nog te horen. En zegen ons in alles, uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Dat is onze slotzang uit Psalm 32, vers 6. Psalm 32, vers 6.
blijde klanken, verheugd in God, haar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk bronzen, deugden talen zijt. Gij die oprecht van hart en wandel zijt.
Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.